Marinus, ik wil jou zegenen. Met de rust van de Heer Jezus. Op dat wat je voorbereid heeft, dat je dat ons kunt vertellen vanmorgen. En ik zegen ook zo, Marinus, met uw geest, Heer. En dat het onze harten mag bereiken. Heer, op dat we gesterkt naar huis mogen gaan straks. In uw machtige naam. In de naam van Jezus. Amen. Amen.
Goedemorgen allemaal. Ik ben in ieder geval enorm bemoedigd door de zangdienst, moet ik zeggen. Dat was echt gewoon heel fijn. En ik meet het al voor mezelf een beetje af. Als een lied me raakt die morgen, dan heb ik oké, dat is het. En vanmorgen had ik bij één lied dat ik traan in mijn ogen. Dat kwam zomaar. En voor mij was dat gewoon een teken van God werkt door de liederen heen. God raakt mijn hart en... En ik hoop dat het ook uw hart heeft geraakt. Wat vanmorgen is gezongen, wat is gezegd. Want God is hier. In ons midden. Hij is een levende God. En hij wil u bemoedigen. En hij wil u zegenen. In de voorbereiding tot de preek had ik op mijn hart om de hele Efezebrief met u te behandelen. Dus het kost even wat tijd. Maar dan heb je ook wat. Maar ja, ik weet wel, het moet eigenlijk binnen een half uur. Heb ik al de sprekers ook opgelegd en dan leg ik mezelf ook af. Alleen ik weet niet of dat gaat lukken. Dan ga ik een beetje in vogelvlucht door de Efezebrief heen. En waarom? Omdat de Efezebrief heel veel facetten heeft waarvan we kunnen leren. En je kunt alles afzonderlijk behandelen. Maar je kunt ook gewoon zeggen, ik pak het geheel. Want dan zie je het verband, dan zie je de context. Want als ik alleen maar over de zonde zou spreken... Dan vergeet ik de genade. En de brief van Efeze omvat alles. En alles is ingebed in de genade. En daar begint de brief ook mee. De eerste vers dat ik wil lezen. En dat is eigenlijk ook een heel mooi vers. En dat geldt voor ons allemaal. En dat zegt in hoofdstuk 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Is dat geen geweldig vers? Is dat geen geweldige belofte voor ons allemaal? Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Alle geestelijke zegen. Hij heeft u gezegend, hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegen. En zegt hij, ja, maar dat staat bij in de hemelse gewesten. We zullen straks zien dat wij een plaats hebben gekregen in de hemelse gewesten. En het werkt door de zegen naar hier, het hier en nu. Nou, dat is vers 3 van hoofdstuk 1. Hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. En dat mag u vasthouden. Daar mag u zich aan vastklampen. Ook... Al zitten we nu in de problemen, ook al ziet u dat helemaal niet zo op dit moment, al voelt u zich helemaal niet gezegend, maar het is een feit. En we mogen ons vastklampen aan dat vers. Tenminste, en dan komt het, als u een kind van God bent. Maar met ons zegt de Heer eigenlijk, ons, dat is een belofte voor de kinderen van God. Heeft u nog niks met Jezus, ja, dan kunt u hier ook niks mee. Maar als u een kind van Jezus bent, dan geldt deze belofte voor u. Dat was de inleiding. Ik heb gezegd, ik wil eigenlijk door de hele brief heen lopen. En ik wil eigenlijk beginnen met hoofdstuk 1. En dat eerste vers hebben we al gehad. En dan staat er in vers 5. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Christus. Voorbestemd. Dat was het doel van God de Vader. Dat was het plan van de Vader. Om ons aan te nemen als zijn kinderen in Christus Jezus. En sommigen krijgen een beetje kriebels bij het woordje uitverkoren in vers 4 en voorbestemd. Alsof dat zou betekenen dat we daar helemaal geen zeggenschap in hebben. Er zijn stromingen die zeggen van nou ja, uitverkoren, dat betekent dus je hebt er helemaal niks over te zeggen. Dus je kunt doen en laten wat je wil. Als je eenmaal uitverkozen bent, dan komt het toch wel goed. Maar zo is het niet. We zijn allemaal voorbestemd. God heeft ons allemaal uitgekozen om kinderen van hem te worden. Maar we hebben een keuzevrijheid. We kunnen ja of nee zeggen tegen zijn aanbod. Maar ieder die hem aanroept zal behouden worden, zegt het woord. En heeft iedereen lief. Dus, ook voor u geldt, hij heeft u voorbestemd om kinderen van hem te worden. Kinderen door Jezus Christus, door het geloof in Jezus Christus. En dat is prachtig. Kinderen, dat is onze bestemming. Kinderen van God zijn. En daarmee geldt dan ook het eerste vers, vers 3, dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegen. En dan gaat de brief verder, in vers 7. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. In vers 11. In hem zijn we ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. In hem zijn wij een erfdeel geworden. Ik dacht eerst, ik heb een erfenis ontvangen. Maar nee, er staat iets anders. In hem zijn wij een erfdeel geworden. Met andere woorden, wij zijn het eigendom geworden van onze hemelse Vader. We zijn zijn eigendom. En dat betekent eigenlijk dat we met niemand anders iets te maken hebben. We zijn zijn eigendom, dus de boze heeft geen macht meer over ons. We kunnen hem aan de kant schuiven. We kunnen zeggen van, ik ben het eigendom van God geworden. En dat staat er. We zijn een erfdeel geworden van de hemelse Vader. We zijn het eigendom van hem. Van onze hemelse Vader. En toen dacht ik later, dan in vers 13. Verzegeld met de Heilige Geest. Vers 13 is dat. We zijn verzegeld met de Heilige Geest. Toen we tot geloof kwamen, staat hier hetzelfde. Nee, daar staat het juist andersom. We zijn verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. We zijn ook het eigendom van God. Maar dat mogen we dus vanuit de andere kant weten. En we worden het eigendom van God door het geloof in hem. Als we hem aannemen. Er staat op een gegeven moment wij, daar gaat de Paulus over zichzelf spreken. En over de club van mensen die het evangelie heeft verteld. En die zegt, maar u bent ook het eigendom van God. Toen u het woord van het evangelie aannam. Het woord der waarheid. Toen het evangelie werd verkondigd, hebt u het aanvaard in uw hart. En dan bent u ook zalig geworden door de Heer Jezus Christus. Door het geloof. En toen hebt u ook de Heilige Geest ontvangen. Wat getuigt dat wij kinderen van God zijn. Wat getuigt daarvan dat wij het eigendom van God zijn. En de Heilige Geest is het onderpand van onze erfenis. En dat is genade. En daar hoeven we niet aan te twijfelen. U weet ongetwijfeld een moment in uw leven dat u zegt, nou, daar heb ik echt een keuze gemaakt voor de Heer Jezus. Bij sommigen is dat geleidelijk gegaan, maar ik weet voor mezelf heel duidelijk wanneer dat moment is geweest. Ik ging altijd naar de kerk, maar er is een moment in mijn leven geweest waarin ik Jezus echt heb uitgenodigd in mijn hart. En toen veranderde mijn leven. Toen wist ik wie God was. Ja, nog niet helemaal precies hoor, want ik moest nog heel veel leren. Maar dat is ook normaal. Als je geboren wordt, dan ben je nog een baby. Dat is natuurlijk ook zo. En dat duurt een jaartje of 20. In een natuurlijke dan, voor je een beetje volwassen begint te worden. Sommigen worden het nooit. En sommigen zijn het al heel vroeg. Maar goed, dat is het proces. En het is de bedoeling van onze God dat wij volwassen worden in het geloof. Dan ga ik naar hoofdstuk 2. Ik heb het een beetje uitgeprint, dus ik ga niet bladeren in mijn Bijbel. Ik denk dat ik mijn aantekeningen gewoon zo doe. Maar het komt allemaal hier uit. Het komt hier uit. Ik zie sommige predikers al met zo'n iPad. Ja, dik bijvoorbeeld. Maar ik zie ook wel eens op televisie dat dan zie je predikers. Dan hebben ze dit heel demonstratief zo. Daar liggen zo, weet je wel, van daar komt het uit. Hij glijdt weg, dus ik leg het even op de grond neer. Efeze 2, in de versen 1 tot 10. Daar staat, ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden. Dat is een beetje lastig, hè? U was dood door de zonde en overtredingen. Als ik dat eruit had gehaald, dan had het al een heel andere klank gekregen. Want dan zeg je, u was dood. Ja, was ik dood? Zonde, overtredingen. En meestal kunnen we er niks meer mee tegenwoordig. Tegenwoordig hebben mensen zoiets van, praat maar niet meer over de zonde. Praat niet over de overtredingen. Praat maar over de liefde van God. Praat maar over zijn genade. Praat maar over zijn barmhartigheid. Maar om de genade te kunnen verstaan, moeten we ook weten waar we vandaan kwamen. En Paulus zegt hier, ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was, door de overtredingen en de zonde, waarin u voorheen gewandeld heeft. Dan staat er vers 4, maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons met Christus levend gemaakt en uit genade bent u zalig geworden. Vers 6, hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Dus het kan misschien iets anders zijn in uw Bijbel. Maar in deze vertaling staat, God heeft ons opgewekt met hem. En heeft ons een plaats gegeven in de hemelse gewesten. In Christus Jezus. Vandaar ook dat we gezegend worden met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. U was dus dood door de overtredingen en zonde. En dat moeten we beseffen. We moeten beseffen waar we vandaan kwamen. En we moeten het ook aanvaarden, want God ziet ons zo. Als we zeggen, nou dat is niet zo, ik had weinig zonde en ik heb Jezus niet nodig, dan kan God u niet redden. Dan kan hij ons niet redden en dan gaan die zegeningen ook niet voor ons gelden. Wij moeten beseffen dat we dood zijn door de zonde. En dat we alleen maar kunnen leven door de genade van God. Door het geloof in het kruis van Jezus. Door het geloof in zijn bloed. Dat we aanvaarden dat hij voor onze zonde is gestorven. Daarom heeft Jezus of God ook zijn zoon gezonden. Hij heeft zijn zoon gestuurd om ons te redden. Dat hebben we gehoord met kerst. En met Pasen vieren we dan het gegeven dat hij voor onze zonde is gestorven. Maar vooral dat hij is opgestaan. Want als hij niet was opgestaan, hadden we er ook niks aan gehad. Genade. We zijn met hem levend gemaakt. En we hebben een plaats gekregen in de hemelse gewesten. En dan in Efeze 2, in de versen 11 tot 22, ik haal er gewoon een paar uit. Dan staat er in vers 11, u had geen hoop en u was zonder God. Dat was onze staat. We hadden geen hoop en we waren zonder God. Maar God zat dat niet lekker. Hij wilde bij ons zijn. Hij wilde bij u zijn. Hij wilde dat wij bij hem waren. Hij wil niet dat wij wandelen zonder hem. Want hij ziet dat het al verkeerd gaat met ons. Daar staat, wij waren dus zonder God en zonder hoop. Maar nu, in vers 13, in Christus Jezus bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichterbij gekomen. Door het evangelie is vrede verkondigd aan u die veraf was. En door hem, door Jezus, vers 18, hebben beide door één geest toegang tot de Vader. En dan staat er in vers 19, we zijn medeburgers geworden van de heiligen en huisgenoten van God. Huisgenoten van God. Dat betekent dat we dagelijks in en uit kunnen lopen. Dat we bij hem wonen, bij hem leven, met hem leven, met hem praten, met hem eten. Dat betekent huisgenoten. Want mijn huisgenoten, mijn gezin, komt dagelijks bij elkaar in ons huis. We hebben gezamenlijke momenten waarin we eten. Waarin we bij elkaar komen, waarin we gezellige momenten hebben. Waarin we met elkaar praten. Huisgenoten van God. Zo heeft God het bedoeld. Dat is zijn verlangen. Voor u. niemand uitgezonderd. Als u het gevoel hebt dat God ver weg is en dat u zegt dat God niks met mij te maken heeft, dan heeft u het mis. Dan is dat uw gevoel. Want God houdt van u. Er is geen enkele twijfel. Als dat niet zou zijn, had hij zijn zoon niet gegeven. Je kunt zeggen, ja, maar God heeft dan andere mensen, die heeft hij wel lief, daar heeft hij dan zijn zoon voor gegeven. Nee, hij heeft zijn zoon gegeven voor u. Voor ieder van u. En op een gegeven moment staat er dan in vers 21, dat is samen gevoegd worden tot een heilige tempel in de Heere. En we worden medegebouwd tot een woning van God. In het heilige tempel in de Heere, vers 21. Als Salomon de tempel bouwt voor God in het Oude Testament, dan heeft hij bij de opening één gebed. En dan zegt hij tegen de Heer in het gebed van: Heer, ik verlang ernaar, ik vertaal dit in mijn eigen woord, ik verlang ernaar dat als we samenkomen in deze tempel, dat u naar ons zult luisteren, dat u hier bent, dat u hier woont, dat u naar ons luistert, luisteren zult. En dat u ons zult zegenen. En God komt daarop in, en dan zegt God in 2 Kronieken 7, vers 15 tot 16, dat mijn ogen, zegt hij, zullen open zijn. Mijn oren zullen opmerkzaam zijn op het gebed van mijn volk. En alle dagen zullen mijn ogen en mijn hart daar zijn, in die tempel. Dus als we samen die tempel vormen, en samen op dit moment vormen we die tempel, omdat we hier samen zijn om God te ontmoeten. God is hier. En dan mogen we weten dat zijn ogen op ons rusten, op dit moment. Dat zijn hart hier is. En als u hem niet ervaart, dan is dat geen verwijt. Maar u mag weten dat hij hier is. En hij, zijn ogen zijn hier op ons, op u rusten zijn ogen. Zijn hart gaat naar u uit. En dat is moeilijk soms te aanvaarden. Daarom blijven we ook soms zo tobben met onze problemen. Omdat we niet dat vertrouwen hebben dat God hier is. Dat God met u is. Dat God van u houdt. Dat zijn hart naar u uitgaat. We denken, het is voor die ander. Het is voor mijn buurman. Nee, het is voor u. Zijn hart gaat naar u uit. Zijn ogen rusten op u. Dat is genade. Samen vormen wij een tempel. In vers 16 staat, dat is een gebed van Paulus. Hij zegt, ik bid dat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Met kracht gesterkt worden in de innerlijke mens, dat bidt hij. Dat kan, als we beseffen dat wij samen die tempel vormen, dat zijn ogen op ons rusten. En we bidden tot God, dan zal hij ons kracht geven. Hij zal onze geest stevig maken in de kracht van God. En staat in vers 20. Hem nu die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. En dan werkt hij op de kracht, wijst hij dan, van de opstanding van Jezus. Dus als we bidden, mogen we beseffen dat hij bij machten is om meer te doen dan wij bidden of beseffen. Zomaar een paar versen uit Efeze 1 tot en met 3. Hoofdstukken 1 tot en met 3 gaan over onze relatie met God. Over zijn plannen, zijn doel met ons, zijn liefde voor ons. Dit alles, al die hoofdstukken 1 tot en met 3 gaan over onze relatie met God. En bovenal wat er uitspringt is de genade die hij heeft voor ons. Zijn liefde, zijn barmhartigheid. De dingen die hij wil geven. En dat mogen we omarmen. Dat mogen we aanvaarden. Dat mogen we eigenlijk ons in koesteren. Als in een warme deken. De genade van God. Als we de genade van God niet begrijpen en niet verstaan in ons leven, dan verstaan we de andere hoofdstukken ook niet. En als we dan naar 4 en 5 en 6 gaan, dat gaat over onderlinge relaties en dat gaat over wat God van ons verlangt. Als we dat daar ons zouden beperken, dan krijgen we veroordeling. Maar God wil ons niet veroordelen. God wil ons bij de hand nemen. God heeft het beste met ons voor. En dat komt, en daarom begint Paulus ook met hoofdstuk 1 tot en met 3 te wijzen op de genade en de liefde van God. over het doel met ons. Wij zijn kinderen van God. En God wil ons zegenen. Vers 3. Hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegen in de geestelijke gewesten, of in de hemelse gewesten. Gelooft u dat? Gelooft u dat u gezegend bent door God? Zeg het eens gewoon hardop. Heer, u bent gezegend door u. Ja, zo is het. Het is goed om dat uit te spreken. Goed om dat te beleiden. Maar de boze, die zit een beetje op het vinkertouw. Die zit zo'n beetje van... die zit daar een beetje te loeren en te kijken van... Waar kan ik mensen nou ontmoedigen? Waar kan ik ze nou pakken? Hij komt echt niet als we sterk zijn. Hij komt als we een beetje zwak zijn. En de boze is niet alwetend. Hij kan niet weten wat we denken. Maar hij kan wel zien als we zo... Een beetje lopen zo. Dan denkt hij, nou, die heeft het moeilijk. Weet je wat, ik ga er een schepje bovenop doen. Weet je, we moeten met ons hoofd omhoog lopen. Dat hij niet zo gauw in de gaten. Hij moet gewoon proclameren, ik ben gezegend door God. Dat mag u uitspreken. Want het is zo. God is dichtbij, het is mogelijk om hem te kennen. En hij sterkt ons door de kracht van de Heilige Geest. En hij is bij machten om ons te zegenen. Veel meer dan wij bidden of beseffen. En dan de hoofdstukken 4 tot en met 6. Dat gaat over de onderlinge relaties met elkaar. Eigenlijk kun je het samenpakken van wat is ons antwoord op alles wat God voor ons doet. Wat is ons antwoord op zijn liefde? Wat is ons antwoord op zijn genade? En Paulus, die weet het wel. Die wil ons daarmee iets leren. Hij zegt, zo roep ik u op in hoofdstuk 4 vers 1. Tot een wandel die de roeping waarmee gij geroepen bent, waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen. Om u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren. Hij roept ons op tot een wandel die onze roeping waarmee wij geroepen zijn, waardig is. Als we koningskinderen zijn, dan moeten we als koningskinderen wandelen. We hebben het al gehoord, Willem-Alexander, die gaat de koningin Beatrix opvolgen. Prins Willem-Alexander was geroepen om prinses Beatrix op te volgen. Hij was een koningskind. En heel zijn leven was er eigenlijk al op gericht dat hij ooit koning zou worden. En we hebben van de week op de televisie heel veel fragmentjes gezien van het koningshuis. Op een gegeven moment heb ik toch de televisie maar uitgezet, want er waren zoveel herhalingen bij dat ik denk, nou is genoeg geweest. Maar wat me opviel was in een van die fragmenten, dat hij dus als jong kind zei van ja, ik moet opvolgen, maar ik weet niet of het gaat lukken. Eigenlijk vertaal ik me even vrij, want ik weet niet meer precies hoe dit zei. En op een gegeven moment zie je door de jaren heen dat hij steeds zekerder wordt van zichzelf. Op het laatst zegt hij, ik ben er klaar voor. Maar hij is opgevoed. Binnenpretje. Hij was er klaar voor op een gegeven moment om de koningin op te volgen. Maar hij heeft een training gehad. Hij heeft een opleiding gehad. En eigenlijk, hij werd ook op hem gelet op een gegeven moment. Van, wat doet hij? Doet hij het nou goed? En wat voor misstappen maakt hij? Er wordt op een koningskind wordt er gelet. En hij moest wandelen overeenkomstig zijn roeping. Hij mocht geen misstappen begaan. Hij moest het koningshuis, de eer van het koningshuis, moest hij ook al, toen hij prinsje was, moest hij dat als het ware bewaren. En vooral met de media van tegenwoordig, dat alles wordt vastgelegd, alles wordt gefilmd. Je wordt er bijna misselijk van als je het allemaal zo ziet wat er gebeurt en hoe ze de mensen benaderen. Maar alles wordt vastgelegd, er wordt op je gelet. En wij zijn koningskinderen. En adel verplicht. Maar van de andere kant is het zo, God is een liefdevolle vader. Hij is een genadige God. En wij mogen leren van onze fouten. Maar onze houding zou moeten zijn, Ik wil waardig wandelen. Ik wil God eren in mijn wandel en in mijn handel. In mijn spreken, in mijn doen en laten. In alles wil ik God eren. En in onze onderlinge relaties als kinderen van God zegt Paulus: ik roep u op dat een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. En dan gaat het om onze houding, om onze gezindheid. En dan zegt hij in vers 2: in alle nederigheid en zachtmoedigheid. Met geduld door elkaar en de liefde te verdragen. Dat gaat over de onderlinge verhoudingen. Nederigheid en zachtmoedigheid. Geduld. En door elkaar in liefde te verdragen. Weet u, op het moment dat wij Jezus aannemen, worden we bekleed met Christus. We zijn smetteloos. We krijgen een smetteloos wit kleed. En als God naar ons kijkt, vanaf het eerste moment dat u hem aanneemt, dan zijn we bekleed met Christus. En er is, als God naar ons kijkt, is er niks vuils aan ons. En dat komt door het bloed van Jezus. Al onze zonden, al onze misstappen van het verleden zijn weggedaan. Het probleem is alleen in de gemeente. Want wij zien nog die misstappen. Dat is in onze geheugen nog niet uitgewist. Maar God ziet het niet meer. God kijkt naar ons in Christus. En dan zegt God: wees nederig, wees zachtmoedig. Ga niet op de veroordelingsstoel zitten. Heb geduld met elkaar. Toen de overspelige vrouw bij Jezus werd gebracht door de fariseeën, ja, dan wist iedereen, ze moest gestenigd worden. Ze had misstappen begaan. Dat was zo, en dat was de wet. En Jezus moest daar zich een beetje heel tactisch uit worstelen. Want hij wist ook wat de wet zei. Maar van de andere kant was hij genadig. En uiteindelijk zegt hij tegen de vrouw van, toen iedereen weg was gegaan, niemand de steen durfde te gooien, omdat iedereen zondig was, zei tegen de vrouw: ga heen en zondig niet meer. Hij was genadig. Hij zei niet van, ik veroordeel je. Nee, ik veroordeel je niet. Maar ga heen en zondig niet meer. Jezus had geen enkele garantie dat ze niet gingen zondigen. Geen enkele garantie op dat moment. Maar hij zond zijn, hij was haar genadig. Hij keek met genadige ogen naar die situatie. En hij is ons genadig. Wat we ook hebben gedaan in ons leven, hij zegt: ga heen en zondig niet meer. Maar welke garantie hebben we op dat moment? Maar God ziet haar aan. Toen wij pas tot geloof gekomen waren, Annie en ik, toen hadden we het voorrecht om iemand naar de Heer te leiden. En dat leek een half jaar na onze bekering. En ik wist eigenlijk nog niet precies hoe ik daarmee om moest gaan. Want het is best wel lastig als je net tot geloof bent gekomen, om dan iemand tot de Heer te leiden en dan te zeggen van wat ze moet gaan doen. Nou, dat lukt bijna niet. Want je moet zelf nog zoveel leren. Maar zij worstelden met zonde. Ze hadden heel veel leden. Van overspel en van ontucht. Van alles wat je maar kon bedenken. Dat had ze achter de rug. En op een gegeven moment, ze wist dat ze dat niet meer moest doen. Ze wist dat ze dingen af moest leggen. En daar ging ze ook volledig voor. Dat was ons geluk. Ze wilde heel graag de leven leiden zoals God het wilde. Alleen na een halfjaartje later... Ja, toen was ze een oude vriend tegengekomen. En ze was helemaal de fout ingegaan. En ze was helemaal in paniek. Ze dacht: God heeft me verworpen. En dat is lastig. En dan moet je iemand uit de put praten. En we zijn samen naar de Heer gegaan. Met haar. En we hebben de zonde beleden. En daarna ging het weer goed. Kijk, niemand heeft de garantie dat hij niet meer zondigt. Maar God is genadig. En op het moment dat we onze zonde beleiden, is hij genade, zal hij onze zonde wegdoen. God kijkt naar ons met geduld. Met zachtmoedigheid. En de houding naar elkaar als onderling is dat we zachtmoedig moeten zijn, nederig van hart en geduld moeten hebben met elkaar. We moeten niet de waarheid loslaten. Dat zeg ik niet. Want de Heer zegt: ga heen en zondig niet meer. Maar weet wel dat als we zondigen, dat we bij hem terug mogen komen. En dat hij genadig is. Dat hij onze zonde wil vergeven. Poeh, heel veel zonde. Heel veel zonde. Maar wat doet het ons, de genade? Koesteren we ons in de liefde, in de genade? Wat is ons antwoord naar Jezus toe? Hoe gaan we met elkaar om? En hoofdstuk 4, vers 1 zegt: wandel overeenkomstig de roeping. In nederigheid, in zachtmoedigheid. Heb geduld met elkaar, door elkaar in liefde te vertragen. Ik kan er nog veel meer over zeggen. Maar laten we alsjeblieft elkaar liefhebben. En de eenheid bewaren. In vers 11 zegt Paulus: hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam. In een andere vertaling staat: worden klaargemaakt om te dienen, om God te dienen. Willen we klaargemaakt worden om God te dienen? Dat is even de vraag die ik boven heb gezet. Het is makkelijk om te rusten in de genade van God. En te zeggen: nou, ik ga naar de gemeente toe, daar is zoveel liefde, is zo warme deken. En God is zo liefdevol, zo barmhartig. En dan kun je stoppen. Maar Paulus zegt: ik heb leraren gegeven, ik heb apostelen gegeven, profeten, evangelisten. Om jullie toe te rusten tot dienstbetoon, om God te dienen. Tot opbouw van het lichaam van Christus. En de vraag is: wil ik dat? Het is heel lastig in deze tijd om mensen te vinden. En gelukkig hebben we hier in de gemeente een hele grote kern die wil dienen. Maar soms komen mensen binnen, blijven een halfjaartje en gaan we weg. En dan denk ik: ja, jammer. Want als ze hadden gebleven, hadden ze mee kunnen helpen opbouwen. Want dat is het doel van God. Hij wil mensen klaarstomen, mensen geven aan de gemeente, om de gemeente mee op te bouwen. Maar als je gaat shoppen en je gaat de hele tiel langs en je verandert elk half jaar van gemeente, dan kun je niks bouwen. Dan kom je binnen en heb je alleen maar kritiek op wat niet goed gaat en dan ga je weer weg. Maar God wil dat we ons voegen in de gemeente, dat we leren de gemeente mee op te bouwen. Dat wil God. Ik moest denken aan de 10 slaven en de 10 ponden. Aan dat stukje. Als je tot geloof komt, dan krijgen we allemaal gaven van God. En in Handelingen 2, vers 38 staat dat als we ons bekeren en ons laten dopen, dan krijgen we de gaven van de Heilige Geest. En als je naar het verhaal kijkt van de 10 ponden, dan heeft het te maken met de gaven van de Heilige Geest. Wat doen we daarmee? Degene die 10 ponden had, u kent het verhaal waarschijnlijk wel, anders moet u het maar lezen. Staat in Lucas 19, vers 11 tot 26. Daar staat het. En daar kun je lezen dat degene die 10 ponden had, die kon de Heer 10 ponden winst aanbieden. Voor elke pond die hij had gekregen. De Heer kwam terug en de Heer riep die slaven bij zich. En zei de slaaf: uw pond heeft 10 ponden winst gebracht. En de tweede slaaf zei: uw pond heeft 5 ponden winst gebracht. Hij zei niet: mijn pond, nee, uw pond. De gaven van de Heilige Geest van God. En de laatste slaaf die kwam, die derde, die zei: ik heb uw pond heel goed bewaard. Ik heb hem in een doek gedaan en in de grond gestopt, dat niemand hem kon stelen. Hier hebt u uw pond weer terug. Hij had er niks mee gedaan. Als wij klaar worden gemaakt tot dienstbetoon, wil God dat we onze gaven gaan gebruiken. En hij wil ons leren hoe die gaven gebruikt moeten worden. Tot opbouw van de gemeente. Die derde slaaf had een pond gekregen, had er niks mee gedaan. Had hem in de grond gestopt. Hij denkt van: nou, ik ga er bovenop zitten. En dan kan mij niks gebeuren. Als dan mijn heer terugkomt, hij is streng, dan geef ik hem zo die pond weer terug. Had er niks mee gedaan. En dan zegt de heer: had het tenminste maar op de bank gezet. Had die rente opgebracht. Weet je, op de bank zetten. Misschien heb je zo weinig zelfvertrouwen. En je zegt: ik kan er niks mee. Je kunt altijd mensen ondersteunen in gebed. Je kunt altijd jezelf laten zien als een kind van God. Blij, oprecht, mensen ondersteunend. En misschien kun je dan die pond inzetten om de ander te ondersteunen. Er is altijd wel iets wat je met je pond kunt doen. Wat je met de gaven van de Heilige Geest kunt doen. Er komt een moment dat de Heer tegen u zegt van, wat heb je met mijn tonde gedaan? Dat komt, ongetwijfeld. En de Heer zal u dan niet zeggen, nou ja, daar ben je verloren. Nee, in 1 Korinthe staat op een gegeven moment dat je door het vuur heen gered wordt. 1 Korinthe 13, of 3, versen 14 tot 15. Dan kunt u het nalezen. Als iemand werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. En mooi wat erachter staat in vers 16. Weet u niet dat Gods tempel, dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Staat er direct achter. Dat wijst erop dat de gaven van de Heilige Geest hier en hier in geding zijn. Wat heb je ermee gedaan met je pond? Hoe heb je dat gebruikt ten opzichte van de gemeente? De slaaf gaat niet verloren. Maar hij staat wel met lege handen, beschaamd. En zo kunnen we doorgaan met hoofdstuk 4, vers 20. Er staat, gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Dit gaat over relaties en houding ten opzichte van je oude leven. Dit vers in de NBG-vertaling, want in de herziende statenvertaling vind ik hem iets ongemakkelijker staan. Maar in de NBV-vertaling staat hij heel erg direct. Gij geheel anders. Jij staat heel anders in deze wereld. Je hebt Christus leren kennen. Dit is een vers, de lijfspreuk van Niek van Brink. Niek van Brink zal het dadelijk wel horen, of straks, via de cd. Want we sturen steeds de cd's naar hem toe. Maar dat was zijn tekst. Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Als je Christus hebt leren kennen, dan ben je niet meer dezelfde. Als je dan doorgaat met je oude leven, dat kan echt niet. Als je toch doorgaat met je oude leven, dan heb je iets gemist. Dan heb je een afslag gemist. Ik weet dat ik toen ik de Heer Jezus leerde kennen, dat ik niet meer door kon gaan met mijn oude leven. Ik kon niet meer de televisieprogramma's kijken die ik voorheen keek. Dat ging niet meer. En toen, lang geleden, waren de televisieprogramma's al lang niet zo erg als nu. Als je dat nu gaat vergelijken, als je die programma's terugziet, denk je, jongens, wat ouderwets. Wat saai, wat. Er is helemaal geen spanning in. Als je nu kijkt, alles is flitsend. Alles is spannend. Alles is onzedelijk. Ja, dat zeg je misschien wel heel erg hard. Maar ik heb van de week hebben we een paar programma's willen kijken. Mijn zoon is eventjes tijdelijk in huis. En daar wil je niet zomaar je eigen gang gaan, dus dan kijk je wel eens bij de programma's mee, wat hij graag ziet. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb de vinger bij de knop gehouden. En ik heb hem verschillende keer uit moeten knippen, dat het niet meer kon. En dat is te gaar, dat ik dat zeg misschien wel. En misschien zeg je wel, ja maar, nou overdrijf je wel. Maar hier zegt het woord, kijk je heel anders. Normen en waarden zijn ontzettend vervaagd in de afgelopen 30, 40 jaar. Toen ik jong was, was scheiding taboe. Als iemand ging scheiden, dan ging ik door het hele dorp heen. En iedereen sprak er een afschuw over uit. Dat is 40 jaar geleden. Samenwonen was echt niet aan de orde. Dat ging gewoon niet, dat kon niet. Dat ging echt niet. Seks voor het huwelijk mocht ook niet. Bovendien, het viel gelijk op. Want de voorboedsmiddelen waren toen nog niet zo goed als tegenwoordig. Nu kun je het behoorlijk goed verwerken. Maar toen viel het ook op. Maar het mocht niet, het kon niet. Dat was niet not done. Het was een taboe. Ik kan me herinneren dat mijn vader, mijn broer heeft gestraft. Omdat hij bij de buren een sigaretje van de tafel had gestolen. De buurman was zo boos. Hij had een sigaretje uit het pakje gehaald, heel stiekem, toen hij de eieren moest halen, want wij woonden in een dorp. We hadden daar een boerderij langs ons en daar gingen we eieren halen. En mijn broer was op uitzoek om eieren te halen. En hij zag dat pakje sigaret en ik dacht, nou, dat neem ik mee. En dat ging niet om de ene sigaretje, maar die buurman was zo kwaad toen hij het ontdekte. Hij kwam naar mijn vader en mijn vader heeft mijn broer gestraft, alleen maar voor dat ene sigaretje. Nu zeggen ze, nou ja joh, En nu gaat het over veel grotere dingen als dat. En televisieprogramma's praten het allemaal goed. We keuren het ook goed, ongemerkt. Billy Graham had een boek geschreven. En in het boek had hij een quote opgenomen. Dat had hij ook weer gehoord van iemand anders. Hij zegt, iets verkeerds wordt goed als de meerderheid het goedkeurt. Dus iets wat verkeerd is in een bepaalde tijd, wordt goed als in een andere tijd de meerderheid zegt, nou, het kan wel. En dat is de waan van de dag, dat is de norm van de dag. Vandaag is het goed, morgen is het verkeerd. Vandaag is het verkeerd, morgen is het goed. God verandert niet. Zijn woord verandert niet. Kennen wij God op die manier dat we kunnen zeggen van nou, dat is goed in de ogen van God. Kennen we, kennen we het woord van God goed genoeg dat we kunnen zeggen, dat moeten we niet doen. Gij geheel anders. Het gaat over hoe we staan in deze wereld. En alle zonden, die kunt u daar zelf nalezen wat we niet meer moeten doen. Eén ding wil ik nog wel zeggen. Er staat een tekst in de Efeze van, als je lief bent, steel niet meer. Als je vuile taal in je mond hebt, doe het niet meer. Met andere woorden, als je tot geloof komt, dan heb je te maken met een radicale verandering. Ik heb het zelf meegemaakt, die radicale verandering. Ik kan over honderden mensen getuigen die die radicale verandering hebben meegemaakt. En die wisten op hetzelfde moment dat bepaalde dingen dat ze dat niet meer konden doen. Maar dat heeft misschien ook te maken met de context van toen. Van de tijd van toen. Vandaag de dag wordt iedereen volgestouwd met allerlei dingen die iedereen maar goed vindt. En ik zou willen oproepen om eens heel kritisch te kijken naar de televisieprogramma's die u kijkt. Ja. Ouderwets, hè? David Wilkerson heeft in 1975 een visioen gehad. Heeft hij een boekje van geschreven in 1975. En dat heeft hij dus dat is in 1995 vertaald in het Nederlands. En dan heeft hij dingen opgetekend die hij had ontvangen van de Heer. Die precies letterlijk op deze tijd slaan. Als je het leest, dan lees je de tijd van nu. En dat heeft hij in 1975 ontvangen van God. En hij zegt, ja, ik ga daar niks over zeggen, lees het maar. Ik bemoei me nergens mee, jij moet het maar lezen, jij moet maar kijken of het van God is of niet. En hij schrijft iets over de economische crisis waar we in zitten. Het klopt precies. Tot op de letter nauwkeurig, de komma nauwkeurig. En dan gaat ook over de tijd, waarin we nu lezen, over het zedelijk verval. Over alles wat nu geaccepteerd wordt, wat vroeger niet geaccepteerd werd. God heeft ons gewaarschuwd. In Efeze 5, daar wil ik even op terugkomen. Er worden ook andere relaties genoemd. En dat gaat over het gezin. En er wordt iets speciaal genoemd. En ik dacht, maar waarom staat er nou speciaal iets over mannen en vrouwen? En over kinderen, hoe je met elkaar om moet gaan? Maar toen ik dat eigenlijk dat zo bij de Heer neerlegde, wist ik het eigenlijk al gelijk. Dat is het belangrijkste. Daar kun je zien wie je echt bent. Vers 25 staat, mannen, hebt uw eigen vrouw lief. Zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft. En zich voor haar heeft overgegeven. Er staat iets voor, van vrouwen weet je mannen onderdanig. Maar dat lees ik bewust eventjes niet. Ik begin met, mannen, hebt uw vrouw lief. En dat is in dat vers, in dat stukje staat het drie keer genoemd. Vers 25, mannen, hebt uw eigen vrouw lief. Vers 28, zo moeten de mannen hun eigen vrouw lief hebben, als hun eigen lichamen. Vers 33, kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. Drie keer achter elkaar. Dus mannen. En weet je waarom dat nou zo belangrijk is? Die onderlinge verhoudingen in het gezin. Dat die relaties goed zijn. Annie en ik hebben heel veel pastoraat gedaan. In de loop van de jaren. We hebben heel wat gezien. En niet alles is goed. Je schrikt ervan. Als je dan staat in de genade van God. Als je staat in de liefde van God. Hoofdstuk 1, 2, 3 gaat over de genade en over de liefde van God. Hoe kun je dan daar misgaan? Hoe kan het dan zijn dat dit niet functioneert? Als je zegt dat je van God houdt. We hebben in een situatie gezeten. En dat gaat over kinderen. Ouders, kinderen. Het huwelijk tussen man en vrouw functioneerde niet. De relatie met de kinderen was enorm verstoord. En de man in kwestie nam zijn taak niet waar. Die zei dat hij van God hield. Hij zei op een gegeven moment van nou, aan mij ligt het niet. Want er staat van dat de man het hoofd van het gezin is. Dat staat er, dus ze moeten allemaal maar naar mij luisteren. Hij prikkelde zijn kinderen. En we waren al een hele tijd in gesprek. En er kwam maar geen verbetering in. Hij hield vast aan zijn eigen standpunten. De moeilijkheid was ook nog van, ja, bijbelschool had hij gehad. Hij zat in het aanbiddingsteam van diverse gemeentes had hij gezeten door al die jaren heen. Dus hij wist het. Dacht hij. Hij had één ding, de liefde. Hij had zijn vrouw niet echt lief. Hij had zijn kinderen niet echt lief. En er was zoveel schade aangericht in dat gezin. Ik herinner me een moment dat we in de kamer zaten. En dat er was zoveel gebakkelei waar we bij zaten. We hadden zoiets van, we gaan weg. We kunnen niks meer. En op dat moment komt de zoon. 21 jaar komt naar beneden toe. Hij zat zo vol van alle... Dat hij wil uiten. En hij heeft zijn hart uitgestort. Nou, als ik wat denk, dan zie je de pijn. Dan voel ik nog steeds de pijn. Ik kan het niet begrijpen. Als u zegt dat u van God houdt. Dan zegt dat u vertrouwt op zijn genade, op zijn barmhartigheid. Dan zegt u koesteren in zijn liefde. Dan moet u dat ook in orde maken. Dat kan niet anders. Want u richt enorme schade aan in uw gezin. Naar uw kinderen toe. Die jongen, er moet een wonder gebeuren als je ooit tot God komt. En u mag ervoor bidden. Als ik hierover praat, over deze dingen. Als ik dus dit alleen maar uit zou lichten, dan zou het hard worden misschien. Dan zou het veroordelend worden naar die man toe misschien wel. Of. Het begint bij de genade. Begin met de liefde van God. En God heeft u allemaal lief. En hij wil u allemaal zegenen. Maar laat dat dan ook functioneren. Ga ermee aan de slag. En dat is mijn verhaal voor vanmorgen. Ga ermee aan de slag. En ik denk dat de meesten van ons zeggen, nou, het zit bij ons wel goed, gelukkig. Maar voor, bij degene die het niet goed zit, voor diegene. Ook voor God is ook voor u genadig. U mag ook komen. Ik heb gezien dat heel veel levens kapot zijn gegaan. Ik heb ook levens gezien van mensen van 40, 50 jaar en ouder. Die nog steeds hebben te worstelen met de pijn van het verleden. Dat ze als kind de liefdeloosheid tussen de ouders hebben gezien en hebben ervaren. De liefdeloosheid van de ouders naar de kinderen toe hebben gezien en ervaren. En ze worstelen daar nog steeds mee. Daar kom je bijna niet uit. Dus we hebben met z'n allen een verantwoordelijkheid als ouders. Relaties. Dus vanaf vers 5, vanaf hoofdstuk 5, vers 22 gaat het over relaties. Gaat het over mannen, vrouwen, ouders, kinderen. Meesters en slaven. Slaven wonen in die tijd in het gezin. Hij zegt, behandelt uw slaven goed, zegt Paulus. Weet je, respect, ontzag. Moet je afdwingen. Moet je waarmaken. Waarmaken door je leven. Respect moet je verdienen. Dan kun je niet zeggen, nou, God heeft het gezegd. Ik ben het hoofd van het gezin. Nee, respect moet je waarmaken. Moet je verdienen. En het laatste stuk, hoofdstuk 6, gaat over stand houden. Al deze dingen zijn niet makkelijk om in deze wereld te leven zoals God het wil. De verleiding ligt elke dag op de loer. Maar God is bij je. En God zegt in hoofdstuk 6, doe de geestelijke wapenrusting aan en houd stand. Houd stand. God is bij je. Hij wil je zegenen met alle geestelijke gezegenen in de hemelse gewesten. God is genadig. God is liefdevol. Neem je verantwoordelijkheid. En doe er wat mee. Amen.